Dit is een podcast van het RD.
En dan gaat het natuurlijk mis, want als je het heel persoonlijk op gaat vatten en je kunt er niet meer bovenuit stijgen en zien dat dit gewoon een gezonde puber is, dan wordt het wel heel lastig.
Bij ons thuis, een podcast over christelijke opvoeding met Mariska Dijkstra.
Zijn dat echt broers van elkaar? Iemand vroeg dat laatst aan mij over onze twee zoons. En soms kan ik het zelf ook bijna niet geloven. De een lijkt dan ook sprekend op mij, de ander op mijn man. En we zijn nu eenmaal nogal verschillend. Verschillen zijn leuk en boeiend. En misschien is dat juist ook wel de reden dat veel stellen zich tot elkaar aangetrokken voelen. Maar het kan ook wel eens lastig zijn, juist als je samen gaat opvoeden. Moet je het als ouders altijd met elkaar eens zijn? En hoe reageer je als de kinderen je tegen elkaar uitspelen? Mag je als ouders van mening verschillen? Vandaag spreek ik Jan Bouw. 9 kinderen heeft hij en samen met zijn vrouw Ietje zorgt hij ook nog voor pleegkinderen. En als een opvoedondersteuner bij het kerstencentrum is hij dagelijks met ouders en kinderen aan de slag. Belangrijkste vraag vandaag: hoe houd je elkaar als ouders vast? Jan, fijn dat je hier vandaag wilt zijn. Ik hoorde zelfs dat je een andere afspraak had verzet. Dus dat zegt wel iets over dat je het belangrijk vindt om hierover door te praten.
Zeker.
En je hoorde het net al even in het intro. Dit is een thema dat mijzelf ook raakt. Wij verschillen. En ik vroeg me even af, hoe zit dat eigenlijk bij jou en je vrouw? Zijn jullie elkaars tegenpolen of liggen jullie in alles op één lijn?
Zeker niet op één lijn. We zijn allebei unieke schepselen en hebben onze eigen geschiedenis, ons eigen gezin waar we uitkomen. En dat maakt dat we verschillend zijn, ja. We zeggen vaak tegen elkaar, bijna 40 jaar geleden dachten we misschien nog wel dat je als man en vrouw, meisje en jongen, verkeringstijd hetzelfde moet zijn. Maar we zijn erachter gekomen dat inderdaad, dat gaf je al aan in je intro, je vanzelfsprekend verschillend zijn, maar dat je dat ook heel positief kunt inzetten en gebruiken.
Ja, dat is mooi. Daar gaan we het vandaag zeker over hebben. Want even om op die verschillen door te gaan. Je hebt te maken met verschillen in karakters, maar je noemde het net ook al, allebei een eigen opvoeding gehad. Ja, hoe groot is de invloed van je eigen opvoeding op die, eigenlijk van hoe je zelf opvoedt, volgens jou?
Ik denk dat die heel erg groot is. Goed voorbeeld doet goed volgen. Voorbeeld doet goed volgen. Dus ik denk ook dat in de ontwikkeling van het kind, al heel jong, het een beeld heeft van papa en mama, maar vooral ook papa en mama samen, als ouders. En die neemt dat kind mee. Dus die invloed, je bent daar helemaal mee opgegroeid. En je denkt ook dat alle ouders zo zijn als je eigen ouders. Ik weet nog wel, als ze onze kinderen verkering kregen, dan kwamen ze na een paar bezoekjes bij hun aanstaande schoonouders nog wel eens met verbazende blikken en vragen. Want daar was het zo anders als thuis. En dat was dan een mooie aanleiding om erover te spreken dat inderdaad zo is. Omdat we allemaal uniek zijn en we allemaal uit verschillende gezinnen komen. Ook vader en moeder van je meisje of je jongen. En dan kun je ze iets moois meegeven, dat zo bij elkaar komt.
Ja, is het ook goed om je daar als opvoeders bewust van te zijn? Dat je ook verschillend opgevoed bent?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel goed is dat het gesprek daarover een plaats heeft. Waardoor je elkaar ook daarin leert kennen. En verschillen en overeenkomsten onderkent en ziet en dat uitwisselt. En wat mij betreft daarvan geniet. Om niet vanuit de tegenstelling, maar uit de verbinding, dat samen van elkaar te weten. Ik herinner me nog wel bij een van onze kinderen, dat Ietje dan zei, Jan, doe maar een paar stapjes terug even. Dit zal ik wel opknappen. Weet je
en
wel?
Dat kon je hebben van haar?
Ja, prima. Ja, prima. Daar is natuurlijk een goede relatie voor nodig en vertrouwen in elkaar, laat dat helder zijn. Maar ook wat je net zei, dan moet je je wel bewust zijn van waar zelf je kracht en je zwakte ligt. En waar die van je vrouw ligt. Ook beide kanten, kracht en zwakte. En als je daar zicht op hebt en inzicht in hebt, en je, dan krijg je een prachtige aanvulling.
Ja, dus je ziet het als iets heel moois eigenlijk.
Dat is prachtig.
Ja.
Uniek geschapen zijn, ja, daarvan zegt de Heer en ziet het was zeer goed.
Ja, je vult elkaar eigenlijk aan, hè, zei je net.
Ja.
Ja, hoe kun je als ouders elkaar eigenlijk tot bloei brengen?
Ja, dat is dat proces, denk ik. Hè? Dat bespreken, dat uiten, daar open in zijn, je hart laten zien, daar een beetje ook wat overheen stijgen en wat kunnen beschouwen. En als je dat van elkaar weet, heb ik ervaren, dan ontstaat er vanzelf een natuurlijk proces om elkaar in hele concrete situaties aan te vullen.
Ja, en dat ook accepteren van elkaar dus.
Ja, ja. Wij hebben 7 meiden en 2 jongens. En Ietje is, met name ook naar de meiden toe, op een aantal momenten en onderwerp sterker. Gewoon omdat ze ook vrouw is. En als man ontdek je hopelijk in de loop van de jaren wie de vrouw is. Heel anders, heel verschillend. En dus ook waar dat heel passend is.
Ja. En zeg je dat ook tegen haar? Van wat doe je dat goed met die meiden? Of?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Dat is vanzelfsprekend. Dat is vanzelf. Dat weet je al van elkaar, dat je dat in elkaar waardeert. Maar ik merk trouwens in de hulpverlening, even een klein weggetje als het over waardering uitspreken gaat, dat we vanuit onszelf maar zo alleen gaan reageren naar onze vrouw of man en naar onze kinderen als er iets niet goed gaat. En daar moeten we ons bewust van zijn. En ook juist erop letten dat je het ook uitspreekt na je puber als het goed gaat. In hulpverleningsgesprekken zeggen ouders wel eens tegen mij van, moet je nou horen hoe leuk dat was met mijn dochter of mijn zoon? En dan luister ik en dan geef ik erkenning en ik leg er nog wat bij uit of ik ga nog dat wat steviger maken. Vaak is het ook van die ouders dan maar zo een opmerking. En dan ga ik daarop in, zodat ze zien wat dat betekent en wat het belang daarvan is. En dan zeg ik aan het eind, heb je dit ook tegen hem of haar gezegd? Oh, ja. Ik denk dat dit in de opvoeding al aan het begin van de puberteit begint. Hè, dat je als vader en moeder je pubers daarover spreekt. Maar als ze, en dat is tegenwoordig heel jong, al een vriendje krijgen of verkering krijgen, dan moet dat mijnziens een thema zijn van de gesprekken van vaders en moeders met kinderen. Je meisje is heel anders dan jij. De boekjes wat jongens moeten weten over meisjes en wat meisjes moeten weten over jongens. Misschien niet zo reformatorisch, maar de boodschap is heel erg belangrijk. En dan denk ik, dan moet je ze niet dat boekje geven, maar daar moet het gesprek over gaan. Want dan kun je ook heel kwetsbaar zijn. En dan kun je ook zeggen van iets zeggen van je eigen verkeringstijd. En de worsteling. En dat dat fout gegaan is. En dat je dat misschien ook als mijn generatie pas later ontdekt hebt, hè? Maar dat je daar dan les uit trekt naar je eigen kinderen. Dus dat hele proces van verschillen en de aanvulling op elkaar, dat begint daar in de gesprekken met je zoon die verkering heeft en wat mij betreft met beiden. En als dat dan aan twee kanten gebeurt, dan zeggen je ook nog verschillende dingen. Dan is het helemaal mooi.
Dat ze daarop voorbereid zijn, zeg maar. Als ze een relatie beginnen, dat ze weten.
Ja.
Het is echt, ja, de met ander is niet hetzelfde.
Met name de verschillen tussen een jongen en een meisje en een streepje onder het onderwerp wat eronder valt, seksualiteit.
Ja, ja, precies. Ja. En u hebt benadrukt dit van begin daar vroeg genoeg mee, want blijkbaar kan het ook tot spanningen leiden.
Ja, ik weet dat er in onze gezinten ontwikkelingen zijn als het gaat om huwelijkscursussen. Er is ook een initiatief om een dag met verkerende stelletjes met elkaar op te trekken en dat op gang te brengen. Dat vind ik heel mooi. Bij dat laatste zet ik een kritische kanttekening. Als dat maar niet tot gevolg heeft dat ouders zeggen, oh, ga maar naar zo'n dag. Want dan zijn wij van die hele, hele lastige taak verlost.
Ja, precies, ja.
Dat mag niet.
Nee. En waarin kan het concreet tot spanning leiden? Als je te laat ontdekt dat je verschillend bent? Of...
Nou, ik noemde net al dat stukje van lichamelijke en seksuele ontwikkeling. En het dicht bij elkaar zijn van een jongen en een meisje. Dan is het heel goed dat het meisje weet dat die jongen dan heel snel seksueel geprikkeld wordt. En de jongen moet weten dat het meisje het lekker tegen elkaar aanstaan heel anders beleeft dan hij. Dus verwachtingen van elkaar zijn dan heel belangrijk in de verkering en het elkaar leren kennen als aanloop naar het huwelijk. En ik denk dat er onder de zegen des Heren ook voor kan zorgen dat ze in hun verkeringstijd een bijbelse manier van omgang samen hebben.
En als dat al vroeg genoeg start, dan kun je daar ook weer zeg maar profijt van hebben, ook in het opvoeden van kinderen?
Ja. Je bedoelt als die jonge stelletjes trouwen en zelf kinderen gaan opvoeden?
Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Maar dan hebben we dat. Hoe beïnvloed je eigen opvoeding de opvoeding die je aan de kinderen geeft?
Ja.
Het was voor Ietje en mij. We wisten dat, of we konden dat eigenlijk wel weten. Maar het was wel een bewustwording. Toen de kinderen verkering kregen. En dat je ineens denkt van. En zeker als ze gaan trouwen. En later als ze op gaan voeden. Dat je ineens denkt van. Ze hebben eigenlijk maar één voorbeeld wat ze meegenomen hebben. Namelijk het voorbeeld van hoe gaan papa en mama met elkaar om? Als je als man na een dag heel hard werken thuis komt, dan zien de kinderen haarscherp, zeker als ze iets te laat is voor het eten, hoe vader binnenkomt en zijn begroeting doet. En zien ze dan dat mama de eerste is die zijn aandacht, waar hij de aandacht aan geeft. Nou, ik moet even denken aan dat bekende spreekwoord, woorden wekken, voorbeelden trekken. Nou, dat geldt zeker in deze zaken. Hoe gaan papa en mama met elkaar om?
Ja.
Het voorbeeld van liefde, van huwelijk. Maar ook hoe zij jou als kind opvoeden. Het voorbeeld trekt. En dat is een voorbeeld wat van klein kind af tot aan het huwelijk een plek heeft in de hoofden, de beelden die ze daarvan nemen. En ik denk dat een hele sterke kracht is die ze meenemen. Ja. Dus hun eigen opvoeding en wat ze in hun kinderjaren gezien hebben van vader en moeder. En hoe is dat huwelijk? Dat is ontzaglijk sterk.
Ja. Het gaat natuurlijk niet altijd van een leien dakje als opvoeder. Ja, je ligt soms zo ver uit elkaar dat het wel ook spanningen kan oproepen. Als je bijvoorbeeld heel anders denkt over hoe ga je om met gezag in de opvoeding. Hoe kun je dat concreet handen en voeten geven in je relatie als ouder?
Ja, mooie vraag. Je kunt heel erg verschillend zijn. Inhoudelijk, over thema's. Het kan ook nog zijn dat je heel verschillend bent in dat soort dingen onder woorden kunnen brengen. Er taal van maken. Het overbrengen aan de ander. Maar vanuit mijn hulpverleningservaring probeer ik met ouders altijd over al te beginnen met spreekt u over de opvoeding van de kinderen? Neemt u daar tijd voor? Ja, en dan zegt de moeder, en pas mijn dochter. Maar papa, 's avonds dan ben ik al zo moe. Met het drukke gezin. Ja, toen heb ik gezegd van, dan moet je misschien met je beider agenda een ander moment opzoeken wat geschikter is. En als je nog fris bent, want het kost wel wat energie als er grote verschillen zijn. En er is misschien ook nog wat ongelijkwaardigheid als het gaat over communicatievaardigheden. Dat vind ik een hele belangrijke.
Want het is wel belangrijk dat je op één lijn komt te liggen.
Ja, ik vind daar een verschil in zitten wat betreft de kinderfase en de puberfase. Ik denk dat in de kinderfase, dan moet het heel duidelijk zijn. En kinderen kunnen niet met nuances om papa, mama dit. He, als het gaat om een afspraak of een regel, dan moet het naar kinderen heel duidelijk zijn. En ik vind het heel erg belangrijk dat onze kleine kinderen gehoorzamen. Omdat papa en mama het zeggen. Dat klinkt een beetje ouderwets, maar ik denk dat we dat heel erg vast moeten houden. In deze tijd komt daar natuurlijk heel erg veel op af. En dat zie ik ook in de gezinnen, dat daar heel veel op afkomt. He. Die lucht die ademen we ook in, die brengen die jongeren mee, allerlei dingen. En dan is het een uitdaging om... Omdat kinderen... Dus kinderen hebben denk ik heel erg expliciete, concrete duidelijkheid nodig. Waarbij vader en moeder als uit één mond spreken. En als er dan toch een wat verschil blijft, dat kan hè. Want je bent zo verschillend vanuit je eigen opvoeding. Dan is het denk ik goed dat je afspreekt wat die ene boodschap is. En dan kan het misschien iets meer van die ene zijn en ietsje minder van de andere. Maar dat is dan dat verschillend zijn en dat accepteren. En dat mag er ook zijn, hè? Dan denk ik, alsjeblieft, dat verschil. Dat maakt het natuurlijk nog wel uitdagend en spannend. Ja. Ik vind bij pubers is dat anders, denk ik. Ik denk dat je dan op dit vlak gerust kwetsbaar mag zijn. En dat je met die puber... Bij wijze van spreken dat je die puber... een stukje mee laat doen met het gesprek tussen vader en moeder. Om hem te leren, dat hadden we net, om hem te leren dat papa en mama verschillend is. En dat dat prachtig is. En als je verkering krijgt, dan zal je meisje ook wel heel anders zijn. Nou, daar gaat hij weer. Dus dan geef je daar ook in het voorbeeld. Wees daar kwetsbaar in. En laat hem maar meekijken dat dat verschillend kan zijn. En het is ook de fase van leren keuzes maken, zit ik nu te denken. Hè? Dus binnen bepaalde grenzen mag in zo'n gesprek een dochter of een zoon ook gerust misschien wat meer die ene kant kiezen. Of een stukje eigen kant. Als het gesprek er maar is.
Ja, en zo leren ze zelf ook weer over verschillen. En ja. Hè, dat allebei de kanten ja. Soms ook gewoon mogen.
Ja, precies. Binnen Bijbelse grenzen. Daar kun je het ook, die gaan ze natuurlijk uitproberen hè, in de puberteit. Je geeft ze ruimte, zeg ik altijd. Maar laten we niet vergeten dat er grenzen zijn.
Ja, en als kinderen, als vader en moeder tegen elkaar gaan uitspelen, hoe ga je daarmee om?
Dat zal, hè, het woordje uitspelen roept dat al op. Dat geeft natuurlijk emoties. Mijn ervaring is vooral heel veel emoties bij moeder. Toch wel.
Die voelt zich gekwetst? Of die...
Ja, die voelt zich op het hart getrapt. Hè? Mijn kind, wat altijd zo gehoorzaam was, gaat nu ongehoorzaam zijn. En moeders kunnen dat maar... Dat kan ver gaan. En moeders kunnen dat heel persoonlijk opvatten. Mijn ervaring is dat ze dat meer hebben dan vaders. En dan gaat het natuurlijk mis, want als je het heel persoonlijk op gaat vatten en je kunt er niet meer bovenuit stijgen en zien dat dit gewoon een gezonde puber is, dan wordt het wel heel lastig.
Dus dat is eigenlijk je advies om ja, toch even een stapje terug te doen en denken, ach ja, dat hoort erbij.
Ja, en ik denk belangrijk, dan komt hij weer aan het eind van de dag, is er het gesprek met vader. En moeder kan dan natuurlijk emotioneel als zo'n dochter uitvaart. En de meest extreme onbijbelse opvattingen verkondigt. Die kan maar zo de hele dag van slag zijn. Terecht, hè? Terecht. En dan denk ik, dan geef ik die moeder weer erkenning. Dan zeg ik, u bent een echte moeder. Ja. Maar het gesprek met vader. En samen zorgen ze ervoor dat je weer recht overeind staat. En dan kun je weer... Dan kun je weer verder met dat gesprek.
Ja, kun je een voorbeeld geven van wat zo'n vader dan zou kunnen zeggen?
Je bedoelt wat zo'n vader zou kunnen zeggen tegen zijn vrouw?
Ja.
Wat mij betreft niet in de eerste plaats zeggen, maar in de eerste plaats luisteren, luisteren, luisteren. En dat is weer iets, verschillen mannen en vrouwen. Dat is weer iets wat een vader slecht kan. Er is een heel mooi boekje van mevrouw Brouwer-Otterspeer. Toch horen we bij elkaar. Mannen en vrouwen zijn anders. En dan gaat het over een hoofdstuk over communicatie, een hoofdstuk over luisteren. de vader zal met name moeten leren, en ik praat daar vaak over, dat hij niet als moeder anderhalve zin gezegd heeft al met de oplossing aan komt dragen, maar dat hij luisteren moet. En al luisterend krijgen de emoties van moeder in dat gesprek een beetje een goede plek. Dus het luisteren van vader is eigenlijk al 90% dat moeder het weer overeind heeft. En als ik dit tegen vaders en moeders zeg, dan kijken ze naar elkaar en dan glimlachen ze, want dat verschil herkennen ze heel erg goed. Vaders, blijf luisteren, totdat je vrouw een vraag stelt aan je. Want dan is ze de dingen kwijt. En een vraag is dan vaak een wat concrete vraag. Hoe gaan we nu verder? Dan is ze toe aan misschien een wijs advies van vader.
Ja.
Hetzelfde geldt trouwens voor gesprekken met pubers. Hè? Als ouders hebben we heel gauw de neiging om te gaan preken. Mag ik dat woordje even gebruiken in dit verband? En heel snel, hè, te gaan zeggen hoe het zit. En hoe het hoort. En wat er moet gebeuren. En ik zeg... Tegen ouders probeer ik ze te begeleiden. Ga in gesprek. En gesprek begint met luisteren. En open vragen stellen. Want, beste vader, de tijd dat u zo oud was is een hele andere tijd dan waar uw kinderen in leven nu. Dus de enige manier om echt te weten in welke wereld uw pubers leven, dat is misschien een boekje lezen, maar daar geef ik niet zoveel om. Maar dat is heel goed luisteren. Want uw eigen kind vertelt dan wat er allemaal binnenkomt en wat hij allemaal hoort. En die kan dat daar delen. En ik denk nu ineens aan wat Wim Fioret in zijn onderzoek zei. Ik weet nog wel in mijn opleiding dat er wel eens gezegd wordt, in de puberteit worden de vrienden de belangrijkste groep. En Wim Fioret heeft gezegd vanuit die gesprekken, helemaal niet waar. Ouders staan punt bovenaan. En dat zeg ik ook vaak. Want moeders vooral, maar ook vaders denken dat ze zo'n beetje al uitgerangeerd zijn. Helemaal niet waar. Die pubers die lekker duwen en schuren en botsen en met deuren slaan, die hebben u ontzaggelijk nodig.
Ja, en dan hoor je ze op een gegeven moment, dat herken ik tenminste zelf, tegen vrienden iets zeggen waarvan je denkt, oh, ze hebben het toch gehoord.
Ik kan deze verhalen van mijn eigen kinderen vertellen.
Ja, mooi.
Ja, precies dat.
Wat zijn nou de problemen waar ze mee naar u toe komen in uw werk? Waar gezinnen mee aankloppen, zeg maar. Ja, waarmee ze hulp vragen?
Casussen waar ik mag werken, die hebben heel erg veel te maken met het thema waar we nu over hebben. Dat er hele heftige conflicten ontstaan tussen ouders en hun pubers. Op het punt van, we moeten maar een pleeggezin gaan zoeken. Dat weten die kinderen ook. Hè? In de wanhoop gooit moeder of vader dat eruit. Dat soort situaties.
Ja, die zijn schrijnend.
Die zijn schrijnend, ja. Met name de vaders hebben terecht best een serieuze opvatting van gezag. Gezag als vader is afgeleid, gezag van God de Vader. Dat is dezelfde naam. En de vader, dat heeft met het vader zijn te maken, het man zijn te maken. Ik noem maar even de uitdrukking hoofd van het gezin. Om dat gezag uit te oefenen, terecht. Maar hoe? En ook daar zit een generatieverschil. Ik hoor nogal eens vaders zeggen, mijn vader heeft mij, Jan, ook zo opgevoed. Het is toch goed met mij gekomen? Dus ik doe het ook nu naar mijn zoon.
Ja, daar zit die opvoeding weer aan.
Ja, die grote invloed. Ik begrijp dat. En dan gaan we in gesprek over de nuancering van die visie. Zonder iets af te doen van het belang van het gezag, ook spreken hoe je het gezag uitoefent. En dan komen we weer bij dat thema van net, het gesprek. Luisteren. En ik kan me ook voorstellen trouwens dat er daarin een verschil zit tussen moeder en vader. Vader die een vrij opvatting heeft van gezag vanuit de generatie daarvoor. En moeder die vindt dat vader veel te streng is. Want die zit veel meer aan die emotionele kant aan dat kind vast. Misschien nog wel meer bij dochters dan bij zonen op die leeftijd. Zit ik nu te bedenken. En daar moet je dan over in gesprek, ja. Want het is allebei waar, hè? Of misschien ook wel 20 jaar geleden bij de vorige generatie. Dus, en daarmee geef je ze ook erkenning. Maar je hebt de kinderen. En dan probeer je op de positieve manieren. Het is natuurlijk ook prachtig, pubers opvoeden.
Ja, maar wel daarover in gesprek blijven. Ja, ook als het moeilijk wordt.
Ja, dan in gesprek blijven. Maar met name, dan moet ik als begeleider weer terug. En dan hoop je dat ze samen daarover in gesprek gaan.
Ja, mooi om daar zo nog even over door te praten.
Ik stimuleer altijd om is er een paar dagjes, al is het maar 1 nachtje een hotelletje, er even tussenuit te gaan.
Dan samen bedoelt u?
Samen, ja, natuurlijk. Ja.
En dan
samen.
Oppas?
Ja, oppas regelen en er even samen uit afstand nemen. En dan zo'n boekje meenemen, samen lezen als het 's avonds in het hotel donker is. Ik spreek uit ervaring.
Ja, heb je dat? Ik vroeg me gelijk af, heb je dat zelf ook gedaan?
Dit boekje, dat hebben we in Duitsland in een hotelletje samen gedaan, ja. En ik weet hem nu nog.
En hoe kom je dan weer terug bij je gezin? Want sommige ouders zullen misschien zeggen, ja, dan voel ik me een soort schuldig naar mijn kinderen.
Om er niet te zijn.
Ja, om er tussenuit te gaan. Zo tijd voor jezelf te nemen.
Ja, dat vraagt dan inderdaad een beetje overstijgend kunnen denken. Hè? Je kunt helemaal opgeslokt worden door die praktijk van alle dag. Maar het is wel nodig om afstand te nemen. Dat is misschien ook 's avonds, als die grootste kinderen nog thuis zitten op de bank. Nou, dan ga je toch even een half uurtje wandelen. Slaapt ook nog lekker. En dan kun je het over die dingen hebben.
Ja, precies. Ja. Gewoon creatief zijn daarin.
Ja.
Oplossingen bedenken
graag.
Die ook bij jouw gezin en je kinderen passen.
Ja. Die passen bij je als persoon natuurlijk.
Je vertelde net over schouder aan schouder. Kun je daar iets over vertellen? Van wat houdt dat precies in? En kunnen ouders zelf ook zoiets organiseren?
Net spraken we al over afstand nemen. Aan het eind van de dag of op een moment in de week spreken met tussen man en vrouw over opvoeding en hoe je dat samen doet. En ieder afzonderlijk. En dat je dan goed voor jezelf moet zorgen. Ik denk dat een hele mooie vorm daarvan is dat je niet alleen binnen het huwelijk deelt, maar ook met andere getrouwde stellen die in dezelfde fase zitten. Of misschien wel een stel die ietsje verder is en wat terug kan kijken. Meeleefgezinnen is iets wat steeds meer opkomt. Prachtig. Moederochtenden. Het liefst echtparenavonden. Waarin je met elkaar spreekt. Over allerlei thema's die je tegenkomt in de opvoeding. Ik heb het zo vaak meegemaakt dat dan een moeder of een vader verzucht. Oh, komt dat bij jou ook voor?
Gewoon die herkenning.
Die herkenning. En dat is zo waardevol, want dat ontspant. Dat zorgt ervoor dat je wat overstijgend kijkt. En je kunt elkaar ook hele praktische tips meegeven. Hè? Zo werkt het ook. Nou, schouder en schouder is iets wat dan georganiseerd wordt vanuit kerken of scholen. Maar dat kan natuurlijk ook prima in je vriendinnensfeer. Hè? Je kunt praten over de kleren van de kinderen. Maar je kunt het ook hebben over de opvoeding die je de kinderen geeft.
Ja, en welke vragen je daar soms zelf wel bij
hebt. Soms is er misschien wel iemand bij die dat leuk vindt om daar ietsje structuur en leiding aan te geven. En dan kun je, en moet het misschien ook niet zo formeel maken. Maar dat er dus buiten de deur gesproken wordt over opvoedingsthema's. Is schouder aan schouder. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En gelukkig is daar de laatste jaren veel aandacht voor. Ik wil ook nog even noemen, als ook dat er in de prediking en in het pastoraat veel meer aandacht voor deze thema's is. En dat is heel goed, maar ook heel nodig.
Je noemde net al het voorbeeld van de man die een hele pittige baan heeft en daar veel tijd aan kwijt is. Ik dacht gelijk nog even van je kunt ook heel veel tijd kwijt zijn, zeg maar, in Gods Koninkrijk door bijvoorbeeld zitting te nemen in de kerkenraad?
Ja, dank u wel voor deze vraag. Als je het belang inziet dat er ruimte is, ook binnen het huwelijk, om over deze fundamentele belangrijke dingen in deze tijd met name te spreken, dan moet je prioriteiten stellen. En dat ging net over een baan en dat ging aan de moederkant over dingen. Maar dat gaat ook over de vaders. En ik hoorde pas een keer iemand zeggen, misschien moet je binnen de kerkenraad maar afspreken dat je mannen die in deze fase zitten niet op de lijst zet, om het eens zo te zeggen. Aanbevolen.
Bedankt voor je komst en voor alles wat je wilde vertellen. En ook voor je openheid om juist ook iets te vertellen over hoe lastig het soms ook kan zijn. En hoop ook dat dit gesprek er anderen toe kan zetten zich, als dat nodig is, kwetsbaar op te stellen. En ja, als er vragen zijn, daar met anderen over door te praten. Dankjewel.
Graag gedaan.
Luister wekelijks een nieuwe aflevering van de podcast Bij Ons Thuis. En abonneer je via jouw podcast-app of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrief-podcast. Tot volgende week.